Oké, goedenavond mensen. Volgens mij kan ik de microfoon weglaten, ik ben heel goed te verstaan. Maar het wordt opgenomen, dus vandaar even de microfoon en ik geef hem dadelijk aan jou door, Gerrit. Even een korte aftrap. Welkom bij deze informatiebijeenkomst over de programmabegroting 2020. Zoals jullie gelezen hebben, hebben we vanavond drie workshops. Dit is de workshop over provinciaal toezicht. Dat wordt verzorgd door Gerrit Scholten, samen met een collega. Ik ben de naam even kwijt. Maar. Welkom. Nou, zoals jullie weten, in het kader van de planning- en controlecyclus dienen wij onze stukken, financiële stukken, jaarstukken, begroting altijd in te dienen bij de provincie. Dat is wettelijk voorgeschreven en dat wordt dan ook beoordeeld door de provincie. Dat is ook bepalend onder welke vorm van toezicht wij vallen. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat wordt vanavond ook even toegelicht. En mochten daar vragen over zijn, dan kunnen die vanavond gesteld worden, maar ook nog op een ander moment. Aan jou het woord, Gerrit.
Ja, goedenavond. Hartstikke fijn dat de gelegenheid is om het financieel toezicht onder de aandacht van raads- en commissieleden te brengen. Wij hebben daar al een aantal jaren in onze brief die jaarlijks naar de gemeente gaat een aanbod gedaan om dat te doen. Ook om eventueel de brief toe te lichten die we elk jaar schrijven. En we proberen het in ieder geval zo transparant en duidelijk mogelijk te maken. Maar soms staan er toch ook nog wel eens wat begrippen in die voor sommigen moeilijk te begrijpen zijn. En dan probeer ik die nu vanavond ook toe te lichten. Zoals Wilco al zei, ik ben Gerrit Scholten. Ik ben werkzaam bij de afdeling kwaliteit openbaar bestuur. Kwaliteit openbaar bestuur, daar zit interbestuurlijk toezicht onder. Waar ik dan bij werk en Cynthia werkt bij het programma Sterk Bestuur. Is onderdeel van de afdeling kwaliteit openbaar bestuur. En de kwaliteit openbaar bestuur, dat is een van de zeven kerntaken die de provincies hebben. Focus me in eerste instantie gewoon op interbestuurlijk toezicht. Ik ben al heel lang in het toezicht werkzaam. Ik ben al eens een keer eerder bij een bijeenkomst geweest over toezicht. Volgens mij was Artjus van der Brink toen nog raadsgevier. Maar ik ben in ieder geval sinds juli 2016 ben ik toezichthouder op Overbetuwe. En de keer dat ik daarvoor was, hier was, of hier in de gemeente Elst was er toen nog, of misschien was het Overbetuwe, weet ik al niet eens precies meer, was mijn collega Ben Gesthuizen toen de toezichthouder. Goed, ik heb een presentatie met een aantal thema's, waarbij de eerste drie eigenlijk wat theoretisch zijn. En dan vervolgens het onderdeel financiële positie. Mijn beeld, zoals ik tegen de financiële positie van de gemeente Overbetuwe aankijk, is wel enigszins gedateerd. Want iemand verwacht misschien iets over de begroting 2020 te horen. Daar kan ik nog niks over zeggen. Ik heb hem wel. Ik heb hem ook al globaal bekeken. Ik kan al wel zeggen dat de gemeente Overbetuwe niet onder preventief toezicht komt te staan van de provincie. Maar de analyse is nog niet afgerond. Maar we maken in ieder geval voor alle gemeenten in Gelderland, er zijn er op dit moment 51, een hele snelle doorsteek om te kijken of er zodanige financiële zorgen zijn of de gemeente dreigt onder preventief toezicht te komen. Nou, wat dat inhoudt, daar kom ik verder op in mijn verhaal nog wel op terug. Maar eerst even wat theorie. Wat interbestuurlijk toezicht is. Nou, de provincie die houdt op vele beleidsvelden toezicht. Nou, de financiën die geef ik, maar is er iemand die... valt die nou uit? Oh nee, toch niet. Die misschien nog wel meer toezichttaken van de provincie kent. Er zijn ongeveer 80 wetten waar een toezichtrelatie in zit, waarbij de provincie meekijkt op medebewindstaken van gemeenten. En goed, de gemeenten zijn sowieso in het kader van het sterk bestuur ook onderwerp van de provinciale aandacht. Maar er zijn ook nog een aantal beleidsvelden en we kijken lang niet op al die 80 wetten van hoe de gemeenten dat doen. En er zijn ook een aantal bij bijvoorbeeld strandvonderij, dus erin, ja, die is in Gelderland helemaal niet relevant. We liggen tenslotte niet aan de kust. Maar goed, ik zal het eentje geven. De WABO, de uitvoering van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Als er klachten zijn op handhaving, dan wordt vaak de provincie daarvoor benaderd door burgers. En mijn collega's die de WABO toezicht doen, die gaan dan op pad om te kijken van ja, hoe heeft de gemeente het geregeld en is het goed geregeld. Er is archieftoezicht. Er is een wettelijke taak om de archieven goed te beheren en te ontsluiten. Daar heb ik ook één collega voor. Nou, huisvesting statushouders is ook een toezichtveld. De opgave die er is, daar moet de gemeente jaarlijks aan voldoen. De ruimtelijke ordening is er één. En het water, en dat is ook specifiek op toezicht op waterschappen. Deze zes beleidsvelden, toezichtvelden, die zijn eigenlijk geselecteerd op basis van een risico voor de maatschappij, op politieke, het afbreukrisico wat er eventueel is, als meest belangrijke. Hoe we die uitvoeren, dat kunt u vinden op de website gelderland.nl/ibt. Daar staat ons toezichtprogramma, het uitvoeringsprogramma Financieel Toezicht. Dat is in 2016 vastgesteld en heeft een doorlooptijd tot eigenlijk dit jaar. We moeten nu dit jaar weer aan een nieuw programma werken. Hoe we dat doen, en er zal waarschijnlijk misschien iets wat aangepast worden. Maar de achtergronden leest u op IBT, site van de provincie Gelderland. Verder met het financieel toezicht. Ja, welke eisen stelt de wet aan de financiën van de gemeente? Die staan in de gemeentewet. De wettelijke eis is dat er een structureel en reëel sluitende begroting moet zijn. En dat de gemeenteraad daarop toe moet zien. De gemeenteraad heeft het budgetrecht, stelt de begroting vast. En wij zien dan weer toe op de gemeenteraad. Dus als de raad een begroting vaststelt die niet structureel en reëel sluitend is, dan is de sanctie preventief toezicht. Dat betekent dus dat nadat de raad de begroting heeft vastgesteld, de begroting voor goedkeuring in aanmerking moet, of de voor 1 januari moeten wij dan besluiten dat die begroting voor goedkeuring moet worden aangemerkt door GS. Dan laten we dat weten. Dat is preventief toezicht. Dat voorafgaande aan de uitvoering van de begroting de provinciale goedkeuring moet zijn. En ook op alle besluiten die daarna volgen. Dus alle begrotingswijzigingen en andere besluiten met financiële consequenties, die hebben voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder nodig. Dus dat is een soort onder curatele. Wij zullen de goedkeuring afgeven op het moment dat er aan een aantal voorwaarden voldaan is. En dat er in ieder geval zicht op is op een verbetering van de financiële positie en op een verbeterd beeld van de begroting. En dat er de nodige maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld door de raad. En dan meestal gebeurt dat bij de kadernota in de loop van het jaar. En dan zou het preventief toezicht weer ingetrokken kunnen worden. En kan het college de begroting verder weer uitvoeren zonder dat daar de goedkeuring van de provincie nodig is. Het beginsel, en als dat onverkort in de begroting wordt gehandhaafd, dat er structurele lasten, dus meerjarige lasten, door meerjarige baten worden afgedekt, dan is er nooit geen probleem, want dan dan voldoe je eigenlijk altijd aan, het, aan de wettelijke eis. En als je eenmalige of tijdelijke uitgaven dekt door tijdelijke inkomsten, bijvoorbeeld winsten uit grondexploitatie of reserves, dan is dat ook niet zo'n probleem. Maar als de baten hoger zijn dan de lasten, ja, dan is het eigenlijk niet meer in evenwicht. En dan is het structureel evenwicht niet verzekerd. Nou, ik kan nog toelichten dat, ja, waarom is er eigenlijk financieel toezicht? Er is toezicht vanwege het feit dat het doel van de toezicht is het voorkomen dat een gemeente in een zodanige financiële situatie komt te verkeren dat er een beroep op artikel 12 van de financiële verhoudingswet moet worden gedaan, waarbij er aanvullende financiële steun van het Rijk moet worden verkregen. Nou, om daarvoor in aanmerking te komen, dan zijn er de nodige voorwaarden wel gesteld. Het belastingniveau moet al tot een bepaald niveau worden opgevoerd. En als het dan de begroting nog tekorten vertoont en zodanige grote financiële problemen zijn, dan zou er eventueel met behulp van Binnenlandse Zaken, BZK, financiële bijdrage beschikbaar kunnen worden gesteld. Nou, die financiële bijdrage die gaan uit het gemeentefonds. De pot waar ook de gemeente de algemene uitkering uit ontvangt. Dat geldt voor die artikel 12 bijdrage. Dat gaat er eerst uit en de rest wordt dan uiteindelijk via de gemeentefondsuitkering gemeente toebedeeld via een verdeelstelsel. Dus als er veel artikel 12 gemeenten komen, ja, dan blijft er voor het merendeel van de gemeente dus minder over. Dus dat merken gemeenten dan direct in hun algemene uitkering. Dus dan is er in ieder geval een stelsel van toezicht met repressief toezicht en preventief toezicht. En preventief toezicht moet er, als dat het geval is, zullen wij zodanig proberen een gezond financieel beleid te laten voeren dat de begroting weer sluitend wordt. Wat doen we dan zoal? Nou, wij beoordelen dus sowieso de begrotingspositie. Zoals Wilco al zei, de begroting moet voor 15 november worden vastgesteld en ingediend zijn bij GS. Wij beoordelen dat het structureel sluitend zijn of de begroting en of de meerjarenbegroting, dus de 3 jaar na het begrotingsjaar voor die geld. En maar in ieder geval, als dat 4 jaar, of in ieder geval als de begroting niet sluitend is, dan mag dit eventueel met de meerjarenbegroting worden aangetoond. Dan voldoet die nog. Maar is er geen structureel sluitend begrotingsbeeld, en dat wordt ook in de meerjarenbegroting niet meer financieel rechtgetrokken, dan volgt er sowieso van rechtswege preventief toezicht. En dan moeten de nodige maatregelen worden afgedwongen door ons. We kijken ook aan de hand van de jaarrekening van hoe reëel is die begroting. We bekijken de jaarrekening en daar breken we ook een structureel saldo uit. Dus proberen we alle tijdelijke elementen eruit te filteren. Dus tijdelijke uitgaven, eenmalige uitgaven en eenmalige inkomsten. Om te kijken van of de structurele baten en lasten evenwichtig zijn. En daarnaast kijken wij ook, volgen we eigenlijk het hele jaar door aan de hand van de hele planning- en controlecyclus en mediaberichten van wat er financieel met de gemeente gebeurt. En ook om die manier dienstbaar te zijn aan de volgende begrotingsbesluit wat we moeten nemen. Van verdient de gemeente het repressief toezicht? Of moeten we is de repressief of preventief toezicht van toepassing? Nou goed, we hebben daarover nodige ambtelijke contacten. En mocht er een preventieve situatie zich aandienen, dan komen ook de bestuurder, onze bestuurder Jan Markink, komt dan in beeld. En dan zal ook de raad op provinciehuis worden genodigd om in ieder geval wederhoor te kunnen plegen. Dan zal ik een presentatie moeten geven, in ieder geval voor mijn gemeente. Maar zo doet iedere toezichthouder dat. Afgelopen jaar houden we de 3 gemeenteraden op visite bij de begroting 2019. De verwachting is dat we er dit jaar meer krijgen. En 29 november is al geblokt in de agenda van Markink voor de dag. We hebben nu geen enkele preventieve gemeente. Nee. Een paar jaar geleden hebben we de laatste was Beuningen en Apeldoorn. Apeldoorn misschien wel bekend door een gigantisch grondprobleem. En Beuningen eigenlijk ook een grondproblematiek, maar meer de zandwinning die daar financieel debakel was. Maar dat is na een aantal jaren preventief toezicht is dat weer gesaneerd. En we hebben geen artikel 12 en geen preventieve gemeente meer. Dus, en gelukkig ook nog geen artikel 12, want dan doen we ons werk niet goed. Nou, dat was eigenlijk een beetje de theorie. Oh ja, we houden daarnaast ook nog een databank bij. Ook om raadsleden te diensten te zijn. Van, daar komen onder andere de begrotingsbrieven op. Maar ook is de mogelijkheid om gemeenten te vergelijken met een buurgemeente. Ook op een aantal terreinen. Belastingdruk onder andere. Maar ook nog wat andere elementen. Dus ook op schulden, grondexploitatie. Nou, een heleboel. Maar een aantal van die elementen die belicht ik zo meteen in mijn beeld over Betuwe.
Mag ik tussendoor een vraag stellen? Misschien waarschijnlijk een domme, maar iedereen heeft zo zijn eigen niveau vragen. Een MARAP, wat is dat?
Een managementrapportage. Goed, ik begin bij de begrotingsbrief. De laatste begrotingsbrief die wij verstuurd hebben van februari van dit jaar. De conclusie daarvan was dat de begroting en de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht was. En als gevolg daarvan voldeed Overbetuwe aan de criteria voor repressief toezicht. Dus dat betekent dus dat de begroting geen goedkeuring van GS nodig heeft. En ook direct uitvoerbaar is door het college van burgemeester en wethouders. Goed, ik heb er wel een tweetal aandachtspunten geformuleerd. Is het onderhoud van kapitaalgoederen. Nog niet voor elke onderhoudselement is er adequate beheerplannen en actuele beheerplannen beschikbaar. Op grond waarvan het onderhoud reëel in de begroting is geraamd. En daar hebben wij aandacht voor gevraagd. En ik heb ook gevraagd om vanwege de wettelijke criteria die er zijn, omdat de raad moet zorgen voor het structureel in evenwicht zijn van de begroting, om ook het structureel evenwicht zelf als gemeente te berekenen en toe te lichten in de begroting zelf. Zodanig dat ook raadsleden zelf het oordeel of de conclusie kan worden getrokken dat volgens de gemeente de begroting structureel in evenwicht is. Op dit de begroting 2019 bedoelt u? Op dit moment kan ik die conclusie nog niet trekken. Dan vervolgens hebben wij op basis van het interbestuurlijk toezicht uitvoeringsprogramma nog een toezichtoordeel gegeven op basis van de verplichte kengetallen die de boekhoudvoorschriften voor gemeenten voorschrijven. En daar komt Overbetuwe voldoende uit. Ik kom het verderop in het presentatie daar nog even op terug bij hoe we dat meten. Dit is het financieel perspectief. De groene en de blauwe staven, dat zijn dezelfde staven die in het grafiekje in de begrotingsbrief stonden. Die zijn gebaseerd op het beeld wat we bij de begroting 2019 hebben beoordeeld. Nou, dan zie je dat het naargelang de meerjarenbegroting vordert, het overschot. Zowel volgens de gemeente, maar ook volgens ons, en dat zijn dan de groene kolommen, steeds beter wordt. En die gele, die heb ik er inmiddels aan toegevoegd. Dat is eigenlijk het actuele beeld zoals we dat op dit moment hebben. Op grond van de derde tussenrapportage van 2019. En de kadernota zoals die door de Raad is vastgesteld. Ik heb hier dus nog geen begrotingsbeeld 2020 opgenomen. Omdat wij werken op basis van vastgestelde openbare informatie. En dat is de begroting 2020 op dit moment nog niet. Daarom heb ik hem ook nog niet opgenomen. Dus daar is het eerst wachten op het besluit wat de Raad daarover neemt. En dan kunnen wij dat ook presenteren. Maar je ziet ook wel dat het beeld minder wordt.
Ja. Mag ik hier wat op vragen? Misschien gaat dat te ver hoor. We zien een verandering. Een groot deel komt dat door, in mijn ogen, wat wonderlijke constructie van die eenmalige reservering voor de tekorten op het sociaal domein, wat gemuteerd is op de reserves. Nou is dat een beleid vanuit de provincie. Dat strekt zich uit tot 2023, maar eigenlijk zit hem de kneep na 2024, hè, want dan is die optie is voorbij. En ja, wat is de redenering achter achter deze constructie geweest om dat zo op te tuigen? Weet u daar wat van?
Nou, daar staat gemeenschappelijk toezichtkader, zeg maar, wat eigenlijk alle toezichthouders in Nederland, dus alle 12 provincies en het Rijk als toezichthouder op de financiën van de provincies, hebben afgesproken dat de mogelijkheid is om reservemiddelen die niet nodig zijn om risicoafdekking van gemeente of van de provincie, kunnen worden ingezet voor kortere dan wel langere duur. Om tekort op te vangen zonder dat het structurele beeld beïnvloedt. En nou, ik heb al gezegd, in Gelderland heeft over Betuwe daarin de primeur. We hebben daarnaar gekeken. Die mogelijkheid is er volgens ons toezichtkader en voldoet over Betuwe aan die criteria die daarvoor gesteld zijn.
En dan kijkt u alleen naar 2020 en niet verder naar 21, 22 en 24.
Nou,
dan ontstaat het probleem natuurlijk.
Wij kijken in eerste instantie naar het sluitend zijn van de begroting 2020. Is er een structureel sluitende situatie, dan hoeven wij formeel niet verder te kijken. Want dan voldoet de gemeente aan de criteria voor repressief toezicht. Nou, en daar ziet het nu ook naar uit, want ook hier de klom 2020 is positief. Als dit dus het beeld van de begroting zou zijn. Wetende dat daar middelen in zitten vanuit de algemene reserve voor afdekking van de tekorten op het sociaal domein. In totaal 9,2 miljoen. Die zit ook in de kadernota al verwerkt. Dat is acceptabel. Maar we moeten de ogen niet sluiten dat er na 2023, als het laatste jaar is, dat die middelen ingezet worden. En dat zijn dan nog iets van 1,9 miljoen, als ik het goed heb. Dan valt er wel een gat.
Zou het niet verstandig zijn om daar al in een eerder stadium naar te gaan kijken? Want in het kader van een goed toezicht, ja, dat moet de gemeenteraad zelf ook doen. Maar bij de provincie zit ook een bepaalde toezichttaak om daar al eerder op te wijzen van die risico's die aanwezig zijn.
Wij zullen dat, kijk, er zitten inderdaad risico's aan het gebruik van deze middelen. En wij zullen daar in een vroegtijdig stadium de gemeente monitoren of er al acties zijn om op dat gat, om dat gat weer op te vangen, te dichten. Want op een gegeven moment, het is eerder 2023 dan de meesten er erg in hebben. Dus, en het gat is nog zodanig groot dat er... Dat er maar niet zo even gedicht is.
Waarbij het natuurlijk wel bijzonder blijft dat de risico's die de gemeente lopen direct gevolg zijn van het landelijk beleid.
Dat is zo, ja. Ja, dat kan ik niet anders beamen. Maar goed, wij hebben ook de nodige gemeente al op bezoek gehad. Ook de nodige wethouders om te kijken of de provincie daar nog op een manier in zou kunnen bijspringen, maar ja, onze college is volhardend in het standpunt dat ze zeggen van, nou, de gemeente hebben met behulp van met name via de VNG zelf om gevraagd om deze taak als eerste overheid op zich te nemen. Dus de provincie die is niet van zins om daar wat iets in te betekenen, Behalve dan ondersteuning van brieven van de VNG Gelderland of de landelijke VNG.
Mag ik daar even aansluitend op een vraag stellen? Ik heb begrepen dat er ook middelen voor wonen en zorg toegekend zijn door het Rijk, meer middelen, tot en met 2022 begrijp ik, of 2021. Voor de jaren daarna is er wel een toezegging, of nee, en hoe moet je dat zeggen? Een belofte gedaan.
Is er regeling voor, ja?
Ja, en sommige gemeenten nemen dat al mee in hun meerjarenbegroting. Om dat gat af te dekken. Dat is een soort begrotingstruc, heb ik begrepen. Ja. Hoe kijkt de provincie daarna? Want als de ene gemeente dat wel doet, de ander niet. Kan ik me voorstellen dat je appels met peren gaat vergelijken.
Nou, wij leggen dat sowieso vast. Of gemeenten van die mogelijkheid gebruik maken. Wij zijn daar als de toezichthouder, landelijke toezichthouders in totaliteit, eigenlijk wel door verrast. Wat eigenlijk sprak het ministerie voor zijn beurt. Door deze regeling te treffen, zonder dat, dat we daarin gekend zijn. Eigenlijk kan het niet. Maar goed, wij hebben ook het wel uitgezet en hopen dat de gemeenten er geen gebruik van maken. Maar als de gemeente het doet, zullen we dat zonder meer signaleren. En zullen we daar, want er is de nodige onzekerheid of die middelen er überhaupt zijn bij het kabinet.
Mag ik dan meteen aan de ambtenaar vragen hoe dat hier in onze programmabegroting mee omgegaan is?
Dat blijft ook de kaartnota. Hè. We hebben alleen voor de jaren 2019 en 2020 die middelen opgenomen. De jaren daarna niet. Nee, dus eigenlijk is dat voorzichtigheidsprincipe. Ja.
Het kan bij sommige gemeenten heel bepalend zijn voor het financieel perspectief. En of er gebruik van gemaakt is of niet, zullen wij natuurlijk meewegen in onze beoordeling van het financieel perspectief. Even kijken, dan de grondexploitatie. Nou, die heeft wat wisselend beeld te zien. Dit is dan, zijn dan beeld op grond van de jaarrekeningen, zoals die de laatste jaren vanaf 2012. Je ziet de boekwaarde. De grondwaarde van alle complexen richting 2015 fors afnemen. En daarna is er een aanpassing geweest van de boekhoudvoorschriften door met name de niet in exploitatie genomen gronden. Dat zijn de NIEG en de andere is onderhanden werken, OHW. Dat zijn dus gewoon de grondcomplexen, plannen die nu zowel bedrijventerreinen als woningbouwplannen die uitgevoerd worden en in exploitatie zijn. Zie je toenemen door met name door investeringen. En met name als je het wat inzoomt op de ontwikkeling van die boekwaarde, dan zit hem dat met name in bedrijventerreinen. Grotendeels. Als je deze, en dat is ongeveer kerngetal die verplicht gesteld is, dan kom je op 11% uit van de totale omzet. En nou goed, daarmee is de grondexploitatie van Overbetuwe als gezond aan te merken. In ieder geval niet geen zorgenpost, zoals de buurgemeente Nijmegen onder andere, die een 350 miljoen aan boekwaarde heeft of zo. Dus, en er zijn ook geen Apeldoornse toestanden zoals we hebben gezien. Dan de schuldpositie is ook een grafiekje. Dit grafiekje is ook te vinden op of te maken met behulp van onze databankgegevens. Op te kijken, nou, bij heel bijvoorbeeld Nijmegen hangt het heel erg samen met de financiering van die grondexploitatiecomplexen. De Waalsprong met name en de Waalfront. Ik heb een aantal gemeenten, buurgemeenten en gemiddelde van de regio's. Hier op een rijtje gezet en nou goed, dan is de schuldpositie van Overbetuwe volgens de jaarrekening 2017 per inwoner ongeveer €1.452 per inwoner. Een totale schuld, een netto schuld ongeveer ruim 69 miljoen. Maar dat is relatief laag als je dat vergelijkt met een aantal andere gemeenten. Er zijn natuurlijk wel gemeenten die nog minder hebben. Maar als je dat afzet tegen het gemiddelde in Gelderland, het gemiddelde van de regio en van de gemeente tussen 40.000 en 60.000 inwoners, dan is dat relatief gunstig. Dan het weerstandsvermogen. Nou, dat is de afgelopen jaren fors toegenomen. Met name dus de blauwe, dat geeft de totale weerstandscapaciteit weer. Het begrotingsoverschot die er waren en de algemene reserve die beschikbaar was. En je ziet ook wel, die van tot en met 2018 de risico's toenemen. In 2019 zijn die weer afgenomen. Maar de blauwe staaf, de capaciteit is vele malen hoger dan de risico's. En dat is dus ook een van de voorwaarden om die eventueel dat overschot, dat surplus, in te kunnen zetten. Zou die met inzet van dat surplus onder het niveau van het risicoprofiel raken, dan is dat voor ons niet acceptabel.
Ik heb hier een vraag over. Dan is dit de situatie bij de begroting
2019. Ja.
Dus de mutatie die heeft plaatsgevonden in 2020 is hier niet een...
Nee, die 9,2 miljoen die er in 4 jaar uitgaat, die zit hier niet in.
Dus nu zou dat plaatje er anders uitzien, om het zo maar
klopt,
te zeggen.
Klopt, ja. Blauw en rood zullen dichter op elkaar zitten.
Juist.
Maar goed, het wisselvermogen is ruim voldoende en dat streeft de gemeente, neem ik aan, na en dat zullen wij ook monitoren.
Ja. Misschien nog goed om even toe te voegen bij de begroting 2020. We blijven in dit staatje, wat Gert ook aangeeft, door het onttrekken van die 9 miljoen aan de algemene reserve, houden we steeds een situatie dat de capaciteit hoger is dan het totaal aan risico's. En dan zit op die factor van de ratio van 1,3. We blijven nog aan de goede kant zitten. Goed om daar noten van te nemen. Ja.
Ja, de wisselscapaciteit is de afgelopen jaren toegenomen. Maar goed, als de jaarrekening erop naast staat, onder andere door de reservering van de precario op kabelnetwerken. En ook winsten van grondexploitaties. Dat wordt op een gegeven moment natuurlijk wel wat minder. Die mogelijkheid dat droogt op een gegeven moment op.
Mag ik daar nog even op door?
Ja, ga je gaan.
Want als we nou verder kijken in de tijd, want dan hebben we het over 2020, 2021, dan zal dat weerstandsvermogen steeds verder teruglopen, tenzij onze reserves toenemen.
Nee, want dat is tot 2023 is dat, tot en met 2023 is dat, als het goed is, afgedekt. En in 2024 dan komt de aper omhoog. Ja, zo kijk ik dat tegen.
Dat snap ik, maar die ratio van 1,3, die zal dan op zich teruglopen. De jaren daarna.
Nou, die inzet van de algemene reserve, die 9 miljoen, die is nu in één keer genomen in de begroting 2020. En die gaan we de komende jaren gebruiken, inzetten. Hij is nu in één keer verwerkt in de begroting 2020 en het zal...
Dat is ook een voorwaarde, ja. Om in ieder geval die algemene reserve niet groter te laten lijken dan dat die feitelijk is. Want er is eigenlijk al een besteding voor de komende 3-4 jaren aan verbonden. En om te voorkomen dat er andere dingen uit geput worden waardoor die reserve ontoereikend wordt, moet die eigenlijk eruit gehaald worden en in een apart gezet worden. Nou, dit zijn ook de kerngetallen 2019. De waarde in de kolom waarde kerngetal zijn de cijfers die de gemeente opgeeft. In het blauwe vakje rijtje ernaast ziet u de Gelderse gemiddelde. Maar en daarnaast de scores richting A, B en C categorie. Dat zijn de A categorie is de minst risicovolle categorie. En de C-categorie is de meest risicovolle categorie. Die waarde die in die categorieindeling is, die zijn ontleend aan stresstesten voor 100.000 plus gemeenten. En die zijn nu in algemeen gangbaar in gemeenteland. En je ziet dat behalve het solvabiliteitsratio alle kerngetallen van OV Betuwe in categorie aanvallen, de minst problematische categorie, de beste categorie, zeg maar. En dat heeft dus daartoe ook geleid tot het IBT-oordeel voldoende. Hoe die dan berekend is, dat de solvabiliteitsratio is het eigen vermogen ten opzichte van het totaalvermogen. Daar wordt dus minder als u het vermogen gaat aanspreken voor dekking van het sociaal domein. Dus dat zal de solvabiliteit af gaan nemen. Maar voor de rest is er eigenlijk nog geen probleem te voorzien in dit beeld. Moet ik zeggen dat bij de begroting 2019 waren er 18 gemeenten van de 51 die een voldoende IBT-oordeel hadden. Het jaar daarvoor waren er 29, dus je ziet het wel langzamerhand minder worden, de financiële positie van gemeenten verslechteren. Ik kan nog geen inschatting maken waar we straks bij 2020 zullen zien, maar dat zal aanmerkelijk kleiner zijn dan die 18 die we bij 19 nog zagen.
Wanneer heb je een onvoldoende IBT?
Nou, dat is met name als u in ieder geval 2 keer C scoort. En zeker als de structurele expectatieruimte in de begroting en meerjarenbegroting negatief is. Want dat voldoet de begroting dus niet aan het vereisen van structureel evenwicht. En we hebben ze dus ook niet gewaardeerd in de zone dat bepaalde kengetallen belangrijker zijn. Dus ze hebben eigenlijk allemaal een gelijkwaardige. Hoe we daar dat oordeel komen, dat staat ook in dat IBT-uitvoeringsprogramma waar ik al eerder op wees. Nou, ik heb vandaag nog even een dingetje gemaakt, nog een sheetje over de belastingdruk. Die had er voor meer voeten in aarde voordat ik die kon produceren, dus die was niet meegegaan in de presentatie. Voor ons is belastingdruk voor de inwoners niet bepalend voor de financiële positie, hoe hoog die is, hoe laag die is. Hij staat wel als onbenutte belastingcapaciteit bij de kengetallen opgenomen. Nou goed, en dan ziet u dat de belastingcapaciteit van over BTW hier op 80% is gewaardeerd. Dat is ruim binnen die 95% is categorie A dus laag. Als laag aan te merken, dan is in feite de belastingdruk. Als ik de begrotingscijfers 2019 heb ik in ons databanksysteem even op een rijtje gezet. Nou, ik weet niet of het zichtbaar is, maar voor de totale belastingdruk, dus de belastingopbrengst van de OCB, de afvalstoffenheffing en de rioolrecht, gedeeld door het aantal inwoners, dan komt de OVB, dus dat heeft hier de rode kolom, is de meest linker gemeente. Daar kom je op €278 per inwoner uit. Nou, dat is dan eigenlijk qua opbrengst de laagste belastingdruk van Gelderland in 2019. Het gemiddelde over de hele provincie ligt op €392, dus die ligt ruim €100 per inwoner hoger. Als je dat dan nog weer ziet en onderverdeeld naar hoe zit het dan met de OCB, afvalstoffenheffing en rioolrecht, dan zit met name het afvalstoffenheffing redelijk op een op het gemiddelde niveau, maar de OCB en de rioolrecht die zitten fors lager dan de Gelders gemiddelde. Ook daar zie je dat, hier linksonder is het de afvalstoffenheffing, daar zit hier de score van over Betuwe en de andere die zitten ook hier links in de grafiek, dus aan de lage kant. Maar dat betekent dus ook dat zo'n lage belastingdruk, dat er nog een forse onbenutte capaciteit is. En die onbenutte capaciteit is bepalend voor een artikel 12 situatie. En die heb ik berekend aan de hand van de begrotingscijfers 2019. Dan is er nog een onbenutte capaciteit van 5,8 miljoen op basis van het artikel 12 niveau. Dus voordat de overbetuwe in artikel 12 situatie zou komen te verkeren, zou er dus de OCB met 5,8 miljoen opbrengst moeten worden verhoogd. Anders voldoe je niet aan het toegangskaartje. En dat zou ten opzichte van de begrote opbrengst 2019 ongeveer 78% hogere opbrengst betekenen. Dus dat is een zeer royale capaciteit om eventueel tegenvallers op te vangen, die er nog, als die nog zou ontstaan.
U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat wij een ander idee hebben van onbenutte ruimte dan u op dit moment schetst. Nee, ik heb een andere vraag eigenlijk aan u. Als ik uw verhaal zo hoor, en ik geloof dat ik het begrepen heb, dan heeft de toezichthouder van de provincie een rekenkundige grondslag en u houdt zich minder bezig met van als een gemeente in de problemen komt, waar ligt dat eigenlijk aan? Want ik kan mij voor situaties voorstellen, kijk, het cadeautje wat we in de welzijn op Roetmacht gekregen hebben, waar we zelf mogen ophoesten, is er één. Ik denk dat je in de toekomst niet uit moet sluiten dat er nog meer van dit soort cadeautjes binnenkomen. En dat kan toch gemeentes die er wat zwakker voor staan als Overbetuwe behoorlijk in de problemen brengen.
Nou, ik kan niet bevestigen dat Overbetuwe er zwakker voor staat, want dat is een van de sterkere gemeenten in Gelderland.
Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei als gemeentes die er zwakker voor staan.
Als zwakker voor staan, ja. Dat klopt. Ja. Nee, maar dat, daar hebben we ook grote zorgen over. En wat de oorzaak van is, dat is met name WMO en jeugdzorg. En daar hebben we aan de hand van kadernota's dit jaar een tussenbalans op gemaakt. Van hoeveel gemeenten zouden bij de begroting 2020 in de problemen kunnen raken. Als zij het uitgavenniveau, het reële uitgavenniveau volgens de jaarrekening 2018 structureel door moesten trekken naar de begroting 2020. Ja, dan, we hebben ook de nodige zorgen of gemeenten daar allemaal in zullen slagen om dat weer recht te trekken. Maar we kijken inderdaad wel naar de oorzaak van de problematiek. En die is dit moment niks anders dan WMO jeugdzorg.
Misschien even een puntje van orde, het is 20:15.
Komt mooi dus, uit.
Volgens planning tijd voor een pauze. Er zijn nog een laatste nabehandelrest van jullie kant uit.
Ja, ik wou nog even een vraag stellen over het niet-financiële toezicht. Dus een van de punten die genoemd werd het toezicht op het archiveren, op het archief. Hoe gaat dat in een digitale tijd, waarin steeds meer van de alle stukken die digitaal zijn? Hoe kun je dan toezicht houden op het goed archiveren?
Nou, dat is voor mij heel lastig om dat te beoordelen. Ik weet in ieder geval dat we hebben één collega die daarop toezicht en dat er in ieder geval dat het ontsloten is en dat het we sluiten de ogen ook niet voor de digitaliseringsslag en dat er ook makkelijk toegankelijk. Maar er zijn dus een aantal voorwaarden die gesteld zijn om in ieder geval makkelijk toegang tot oude archieven te zijn. En in feite zou er ook steeds meer gedigitaliseerd moeten worden om het te ontsluiten. Maar de mate waarin dat gebeurt, dat monitort mijn collega. En we hebben nog niet zo lang geleden een nieuwe collega, want de vorige archiefinspecteur is helaas overleden. En we hebben een tijdje zonder gezeten, maar we zijn blij dat we weer een collega hebben die daarop gaat toezien. En die kijkt ook onder andere naar archiefbewaarplaatsen, zijn die voldoende brandveilig en dat soort randvoorwaarden. Ja, nou, dank ik u voor de aandacht en voor de vragen.